de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Deze week gaan we het hebben over voetbal. Alleen dan op een spelcomputer. Nu klink ik wel echt als een boomer hoor. Nee, we gaan het hebben over e-sports. En vandaag hebben we het te gast. De Mina Royola uit de e-sportswereld. Melvin Wolters. Dus ik ben heel benieuwd wat voor een gesprek dit gaat worden. Melvin is er al 20 jaar mee bezig. In ieder geval met e-sports. Toen was het eigenlijk nog geen e-sports. Toen was het gewoon Pro Evolution Soccer, FIFA spelen. En uiteindelijk is het nu een hele business geworden. Ik hoop dat dit een heel tof verhaal gaat worden. In ieder geval, alle ingrediënten zijn aanwezig. Melvin is zelf zeer uitgesproken. Die wereld is volop in beweging. Voordat je naar kan geluisteren, toch even je wijzen op de podcast die een jaar bij ons loopt. De Core Podcast, die een speciale serie hebben in deze periode. De Core Podcast Politiek. Verschillende politieke leiders komen langs elke week bij de drie mannen uit Rotterdam. Ze zou zeggen, check dat. Het is een mooie wisselwerking tussen voetbal en politiek. In ieder geval, dat proberen de drie uit Rotterdam. Dus die kan je zeker ook checken. Gaan wij snel beginnen met podcasten met Peetsen van deze week. Met Melvin Wolters. Het heeft even moeten duren, maar uiteindelijk hebben we elkaar dan toch gevonden. De man die, voor mij werd hij laatst omschreven als de Mina Royola uit de e-sportwereld, Melvin. Klopt dat een beetje of niet? Of, dit verzin ik niet, hè?
Nee, dat wordt gezegd. Kijk, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk, als je vergelijkt met hoe... wat voor hart wij voor de spelers hebben, of ik, en hoe je daarvoor knokt, dat het wel enige vergelijking in zit, ja, wat dat betreft.
Ja, ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, want je bent een belangenbehartiger van heel veel e-sporters. Je hebt een prachtig bedrijf opgebouwd de laatste 20 jaar. Maar eigenlijk om het goed duidelijk te maken, de ontwikkeling van hoe hard het gaat met e-sports. Mm-hmm. Ik denk dat het afgelopen week was, of die week daarvoor, dat een Nederlander het belangrijkste Europese FIFA 21 toernooi heeft gewonnen. Levi de Weert, Team Gullit was dat voorbij, als ik het goed heb. Jij moet me verbeteren, klopt. Ik ben nog niet zo'n expert. Maar dat het overal over ging. Ik zag allemaal websites die normaal hierover niet over berichten. Het was voorpagina nieuws op een grote nieuwswebsite. Dat geeft wel aan hoe groot het is, toch?
Ja, zeker. Het is gegroeid. Dit jaar zijn er meer online events. Natuurlijk, alles moet online en door COVID. Waardoor je dus nu 5 majors hebt. Er komen nog 2 aan voor Europa. En Nederland zit daar natuurlijk in. Samen met de UK en een aantal andere. Zelfs Israël zit daarbij in. Okay. En een van die 5 events die dus in een aantal weken wordt gehouden. Is dus inderdaad afgelopen week gewonnen door Levi de Weert van Team Gullit. Die is super knap gedaan, 16 jaar. En even kijken, precies anderhalve week is datzelfde event er weer. En dan qualify je nummer 5, zeg maar. Dus dan gaat er weer een top 6 zijn uit dat event die een aantal weken later dan hetzelfde event moeten spelen wat Levi dus heeft gespeeld afgelopen week. Op een soort van livestream broadcast vanuit EA. En dan zal er weer een Europees kampioen gekroond worden. In FIFA. Dus die mogelijkheden zijn er nu 5 keer. En vanuit die qualifiers is het zo dat je dan je kan kwalificeren voor de playoffs. Nou, ik denk dat Levi zich daar inmiddels wel voor heeft gekwalificeerd. Net zoals een aantal spelers van ons. En die playoffs die zijn dan volgens mij in juni. En als je in de playoffs in Europa dan volgens mij top 16 had, dan ga je naar het WK FIFA. En Europees kampioen. Het is een van de grote major events. En als je die wint, ben je op dat moment voor een aantal weken ben je dan even de beste in Europa. Dat klopt, ja.
Nou, eigenlijk wel een heel duidelijk verhaal. Dus nu ben je de best van Europa. Dat kan volgende week weer iemand anders zijn.
Het
toernooien volgen elkaar in rap tempo op. Ja. En dat geeft ook wel aan hoe hard het gaat. Dat er zoveel toernooien zijn. Even terug naar waar het ooit begon voor jou. Dat was voor mij 2000, zoiets. 2001.
Ja, ooit begonnen met hier in Groningen met Pro Evolution Soccer toernooitjes.
Ja, ja.
Eigenlijk al eerder, maar... Op een gegeven moment is dat geëxplodeerd. Had je ook nog Hives destijds. En toen hadden we de grootste community opgebouwd. Vervolgens kwamen er allemaal mensen uit België, Frankrijk. Noem maar op. Naar onze events. Zelfs Duitsland.
Ja.
Toen hadden we op een gegeven moment met Pro Evolution Soccer 150 tot 200 man op één locatie. Toevallig zat ik gisteren nog oude beelden te bekijken. Echt super gaaf. Waarin vervolgens in 2007, 2008, ik het idee had van, weet je, wat we nu doen met PES Groningen, dat was toen uiteindelijk omgedoopt naar PES Live. Kunnen we ook met FIFA doen. En toen zijn we daar ook mee begonnen. En hebben we heel veel events georganiseerd, destijds ook nog voor EA.
Mm-hmm.
Veel gedaan. En uiteindelijk is de rest is historie. Ik bedoel, we focussen nu niet alleen op events. Hè. We draaien nog steeds, ik denk, meer dan 100, 150 events per jaar. Voor gemeenten, voor voetbalclubs. Natuurlijk voor onze partners, Ajax, Feyenoord en noem maar op.
Ja.
Maar daarnaast managen wij inderdaad 40 professionele gamers. 3 professionele voetballers. Draaien wij eigenlijk alle content produceren wij voor de e-sports kanalen van Ajax, van Feyenoord. Van Ajax, ik denk 90% op hun kanalen. Feyenoord alles. Dat doen we inmiddels ook voor Inter, voor West Ham, voor Wolves en nog een aantal andere partijen. En draaien we ook aardig wat campagnes met influencers. We hebben een best groot netwerk met professionele voetballers, met YouTubers, van alles en nog wat. Dus we zijn nu meer een soort van sport, e-sports, media bureau geworden.
Ja.
Dus ja, soms moet ik me nog eventjes knijpen van, gebeurt
het
allemaal.
Ja, maar dat is het gek, want je gaat er heel snel doorheen. Want in 2000 dus zat je meer met PES, hield je bezig.
Ja.
Toen deed je toernooitjes, toen explodeerde het via Hives. Want hoe ging dat dan? Dan kon je lid worden van die room? Of hoe zat dat destijds?
Ja, we hadden toen een community opgebouwd met FIFA op Hives. En volgens mij heb ik toen nog één overgekocht van de jongen voor PES.
Oké.
Okay. En toen hadden wij 30.000 volgers met FIFA, 20.000 volgers met PES en 80.000 volgers met Call of Duty.
Ja.
Ja, en toen hebben we daar dus ook mee events georganiseerd. Hè, mensen wisten zo snel het te vinden. En uiteindelijk is Hives natuurlijk weggegaan. Hè?
Ja.
Dus dat was wel enorm jammer. Je kon ook niet de e-mailadressen exporteren.
Nee.
En toen zijn we overgegaan op Facebook en Twitter en uiteindelijk Instagram.
Mm-hmm.
Maar ja, zo was het toen die tijd. Ja.
Maar wat was je idee toen? Gewoon toernooi organiseren?
Ja, ik studeerde toen communicatie en multimedia. En ik woonde in het centrum van Groningen met mijn vrouw. En het was gewoon meer een bezigheid. En ik was zelf heel erg met PES bezig. Ik was ook toen pro-speler met PES.
Oké.
Okay. Ja, gewoon erbij. Gewoon leuk vanuit hobby, zeg maar.
Ja, ja.
Game is altijd, zeg maar, voor mezelf vroeger iets geweest wat me echt van de straat ook een beetje heeft gehouden.
Okay.
En dus ik speelde eigenlijk al PES vanaf 1996, toen ik 16 was. Met vrienden op de Super Nintendo. En uiteindelijk is het uitgegroeid. Waarin we vervolgens vanaf 2015, 16, niks meer zijn gaan doen met PES. En alles is FIFA gefocust.
Maar waarom dan?
Omdat de game werd gewoon anders. Ik heb zelf, pro PES heb ik gespeeld tussen 2001 en 2010. Ook nog kampioenschappen gespeeld. En na 2010 werd FIFA gewoon groter.
Ja.
Kwamen ze in 14 met een hele goede game. Steeds minder mensen. Op een gegeven moment hadden wij, zeg maar, met PES 150 man op een locatie en met FIFA misschien 32. En vervolgens haalde FIFA PES in.
Ja.
Waardoor we gewoon met FIFA 120 man op een locatie hadden. En met PES op een gegeven moment nog maar 30. En moesten überhaupt blij zijn dat wij tijdens een NK PES, dat wij voor Konami ook organiseerden, misschien 20 man op een locatie hadden. Dus het werd steeds kleiner PES en FIFA werd alleen maar groter, competitive wise ook.
Ja, heel grappig, hè? Want het is nog steeds een ding tussen mensen, hè? Tussen PES of FIFA.
Ja, ik denk met name de oude garde. En
die
weet het ook, dat als je toen realisme wilde, speelde je PES.
Ja.
Alleen uiteindelijk, na 2014, heeft FIFA PES gewoon enorm ingehaald.
Ja.
En nu speelt een groep nog wel PES. Maar ja, wat nu FIFA speelt, dat is niet normaal. Je hebt dagelijks heb je events met... Gewoon elke dag, hè, heb je nu een event waar je gewoon €1200 prijzengeld hebt. Iedere dag.
Ja. Ja, ik zie dat via Insta nu ontstaan. Ja, gewoon, hè? Groepen, ja. Dat je, weet je, ja. 50 of €100 moet inbrengen. En dan kan je heel veel geld winnen.
Nou, sterker nog, je brengt €5 in. En ja. Er doen 256 man mee.
Ja.
En 90% van dat gaat naar een prijzenpot. En dat kun je iedere dag winnen. Ja. We hebben één jochie bij ons, die is 15 jaar. Ik denk dat het nu verder het grootste talent is in die leeftijdscategorie in Nederland. En die wint gewoon nu cups de afgelopen weken 2 keer. En dan wint hij €800
ja.
In een week. Dus en dat kan hij elke dag doen. Mag niet, want hij moet ook zijn school doen. Maar die cups worden dus elke dag georganiseerd op dit moment. Dan betaal je met €5 entree online.
Ja. Ja, het is een hele gekke wereld. Waar ik me over verbaas, hoe heeft dit zo'n vlucht genomen? Dat het ineens is geëxplodeerd? Wat is daar de aanleiding voor geweest? Of is het gewoon heel rustig zo gegroeid?
Ja, ik denk dat het op een gegeven moment... ook met de komst van de E-divisie, als je naar FIFA kijkt...
Ja.
En competitief spelen... Dat echt wel een oorzaak is geweest... waardoor het zo'n vlucht heeft genomen. Maar als je kijkt naar oorzaak-gevolg... is natuurlijk dat EA gewoon veel meer is gaan investeren... sinds 2017... In de e-sport scene van FIFA...
Okay.
Met grote events, en nu hebben ze 6 miljoen prijzengeld per jaar.
Ja.
Met echt teams ook in de game laten terugkomen, hè, met je eigen tenue. Wij zitten bijvoorbeeld in de game met team Ronaldinho, waar we 50% eigenaar van zijn. En hebben we ons eigen tenue in de game, met Ronaldinho.
Wat vet.
Team Gullit heeft ook hun tenue in de game.
Ja.
Er volgen nog wat andere tenues in de game. Maar... Dus om echt het publiek, de speler, hè, de nieuwe helden van morgen. Hè. Vroeger was het zo, ik wil profvoetballer worden, of ik wil dokter worden, of ik wil dierenarts worden.
Ja.
En nu heb je gewoon jochies, ook mijn buurjochies, die zeggen, hey, Pundot, ik wil, mag ik later bij jou e-sporter worden, weet je wel?
Ja, nee, dat zie je. Ik werd van de week gebeld door Radio 1 over een nieuwe competitie in Amerika, in American Football.
Ja, klopt inderdaad. Ja, en
zij willen dan dus heel graag dat mensen mee kunnen... Het wordt eigenlijk de eerste competitie wat een mengsel wordt van gaming en real-life sports. Dus je kan via Twitch meepraten welke plays ze moeten doen en dat soort dingen.
Vet.
Ja, en weet je, nou, het programma belde mij. Ja, vind je dat niet erg als sportliefhebber? Ik zeg maar, we kunnen nu met z'n allen gaan zeggen... Okay, weet je, we blijven heel traditioneel 11-11 voetballen of dat soort dingen. Mm-hmm. De wereld verandert gewoon heel snel.
Ja, en, man.
Weet je, ja, dus ik denk dat er altijd gewoon real-life sport zullen zijn. Maar ja, ik vind het ook wel vet deze ontwikkeling door te maken. Ik had in het begin echt niks met de E-divisie en dat soort dingen.
Nee.
Maar ik ga nu dus bijvoorbeeld ook kijken naar die finale tussen Levi de Weert en voor mij was het een Engelse jongen. Heb ik gewoon de hele wedstrijd zitten kijken. Ja, ik vind het wel gewoon mooi. Ja, en de E-divisie en dat er gewoon een soort van strijd ontstaat tussen spelers en met het juichen en dat soort dingen. Ja, ik zal me alleen afvragen, waren wij hierin... de eerste in Nederland, zeg maar, met een competitie die live werd uitgezonden?
Nee, Duitsland was eerder.
Okay.
Duitsland had al de Virtual Bundesliga,
ja.
Waar uiteindelijk ook de meeste clubs zijn bij aangesloten, al met prijzengeld en dergelijke. En maar wat ze uiteindelijk hebben gedaan sinds 2017 is meerdere competities onderdeel maken van de FIFA Global Series, wat ze ieder jaar organiseren met de FIFA. En waar je dus uiteindelijk kan kwalificeren voor het WK. Dat is het ultieme doel. En dus nee, dat waren we niet. Ik vind wel dat Nederland naast Denemarken, want die competitie is ook echt keihard. Ik vind eigenlijk dat Nederland wel, ik denk, de mooiste competitie heeft. Ook hoe dat wordt geregisseerd en hoe het wordt neergezet met die commentatoren. Hè? Frank, Koen, nou, noem maar op.
Zeker, ja.
Het is gewoon fantastisch, weet je. Een fantastische ambiance. Toevallig hadden wij de finale gespeeld met onze spelers bij Ajax, bij ons op kantoor hier in Groningen, bij Bundelt.
Ja.
Gewonnen. Toevallig ook de finale tegen Levi de Weert en Renzo van Vitesse en Team Gullit. Het was echt een Bundelt Team Gullit onder onsje, heel mooi.
Ja.
En nou, hadden we dan gewonnen. En, en als je dan ziet, weet je wel, dat dan ook gewoon fans van Feyenoord, fans van PSV, uiteindelijk gewoon de jongens van Ajax gaan supporten of de jongens van Vitesse. Dat maakt het wel heel gaaf, weet je wel. Ik bedoel, op dit moment heb je dan natuurlijk niet veel publiek in de stadions. Daar gaan ze weer een beetje mee beginnen. Maar de gemiddelde leeftijd van een bezoeker, hè, aan de Eredivisie op de tribune, dat ligt boven de plus 40. En ja, op deze manier bereiken die clubs, hè, de Gen Z, de millennials. Ik ben zelf ook nog een millennial, ik ben 1980. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. En kunnen ze ook gewoon nieuwe mogelijkheden aanboren om partners te connecten. Die wel voor minder geld nu partner kunnen worden van hun favoriete club. Of om op een e-sports jersey te staan of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon super gaaf om te zien. Maar de stereotypering hè, van gamers zijn nerds, zeg maar.
Ja,
dat is gewoon door de jaren heen is dat zo veranderd. Ik bedoel, als wij kijken naar onze spelers.
Ja.
Bijvoorbeeld Jay van Utrecht heeft nog in de jeugd van Utrecht gespeeld. Bob van Uden heeft nog met Justin Kluivert en De Ligt bij Ajax gespeeld. Ze zijn beide fit boys.
Okay.
Ze zijn allemaal fitte jongens. Zitten elke dag in de gym. Bij Ajax moeten ze verplicht. Hebben ze een personal trainer met Mari. Ook als ze ons naar Groningen komen, dan doen we ook nog eens hier een personal training.
Ja.
En die combinatie is wel belangrijk voor een club, omdat ze ook gewoon een maatschappelijk belang hebben. Hè? En het kan niet zo zijn dat ze dan jochies hebben die alleen maar aan de cola zitten, een energy drink en een snoep en een zak chips, bewijzen van.
Ja.
Nee, je hebt ook gewoon een maatschappelijke verantwoording vanuit de club om er gewoon voor te zorgen dat die gasten en die gamers, die ervoor moeten zorgen dat je meer Gen Z en millennials bereiken, ook als een ambassadeur een visitekaartje van de club aan het spelen zijn.
Ja.
En wat ik dan heel gaaf vond is met die finale van Levi de Weert, hè, afgelopen week, ik had zelf ook gekeken, is gewoon dat je dan ziet, ook de bragging, hè, net zoals op een echt veld, hè, dat ze gaan juichen en gek doen en een gekke cheer. Dan zie je op een gegeven moment zie je Tom van Hashtag United, zie je dan met zijn hand voor zijn mond, van, oh, boring, weet je wel, sloeg helemaal nergens op. Ik bedoel, ik vind het juist zo mooi van Levi om te zien dat hij heel zakelijk gewoon die winst gaat binnenhalen. Ik bedoel, het is ook €15.000 hè, voor een jochie van 16.
Ja, zeker.
Ik bedoel, boeien. Ik bedoel, als jij Champions League speelt in die finale, is het 1-0 voor in die finale wedstrijd.
Ja.
En daarmee ga jij door je groep of werk voor wat. Ja, dan ga je ook consolideren. En balbezit spelen of wat dan ook. En dat is juist ook mooi, hè? Die ambiance en die bragging naar elkaar toe.
Het is best wel snel gegaan. Want jij komt uit 1980. Ik denk dat jij een hele andere droom had toen jij opgroeide. Toch? Ik lijkt me sterk dat jij al een voorspellende gaaf had van ik wil ooit het grootste e-sports bedrijf management zijn ter wereld.
Ik had nooit verwacht dat we dat zouden worden. Nee. Maar of dat we dan met klanten als Ajax en Inter en Feyenoord nu werken. De Premier League. Dus ja, ik moet me elke dag nog knijpen. Maar fantastisch. Andere kant, ik vond het wel altijd belangrijk om gewoon mijn studies af te ronden. Ik ben gewoon puur zang wel sales. Ik ben ook een mensenmens. Dus ik had altijd zoiets van, ja, ik wil wel later mijn eigen bedrijf hebben. En Bundled had ik altijd al naast mijn functie als sales manager of account managers bij multinationals ernaast. En toen ik mijn burn-out kreeg in 2016, weet je, de muren op me afkwamen. Toen ben ik gewoon goed gaan nadenken over mijn toekomst. En dat ik zei van, ja, ik wil gewoon ondernemer zijn. En dat ik dit nu heb bereikt, zeg maar, op dit moment. En we zijn er nog niet. We hebben net een eigen sportschool hebben gebouwd. We hebben nog een nieuw bedrijf eromheen gebouwd. Ja, weet je, dit is niet het einde, maar ik had nooit verwacht dat dit dan... mijn liefde was wel altijd toen ik 18 jaar voetbaltrainer ben geweest van ik wil ooit spelersbegeleider worden, zeg maar.
Ja,
ik vind zakenbenemers zo'n klote woord, maar ik wil wel spelers begeleiden met mijn rugzak.
Ja.
En hun helpen. Maar dat uiteindelijk eerder het e-sports gedeelte explodeerde bij ons.
Ja.
En dat begon allemaal met Feyenoord op een dag met de marketingmanager die ik sprak. Ik belde hem voor een event na mijn burn-out in 2016. Ja. En hij belde mij terug van, ja, leuk events, maar kun je ook onze speler Quinten van der Mos managen? Daar begon het mee. En 3 jaar later hebben we 40 spelers wereldwijd. En doen we dingen met Ronaldinho, Aguero, Gerard Bill, Inter. Ja, dat is nog wel even... had ik nooit van mijn leven verwacht.
Nee, want voor de mensen die zich afvragen van hoe zit het dan precies, hè, over voetbaltrainer zijn. Je hebt in ieder geval 2 jongens die nu in een betaald voetbal onder Joeren, die heb je onder Joeren gehad vroeger.
3.
Of 3, ja. Ik ken in ieder geval Romano Postema.
Die zit niet onder mijn hoede. Die zit bij SEG.
Nee, maar ik bedoel vroeger als trainer. Ja? Dat je die als trainer hebt gehad. En Fode Favana heb je natuurlijk getraind. Ja, nee, ja. Dat is natuurlijk het gekke. 2 spitsen. Eentje bij Groningen onder het contract. Ja, en Fode heb ik laatst in de podcast gehad.
Ja, klopt. Leuke podcast.
Maar daar is het ooit mee begonnen. Gewoon met mensen begeleiden. En ja, dat was op een amateurniveau. Maar wel, je had dan een hele goede lichting. Toch?
Ja, ik was... uiteindelijk was ik tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk voor de onderbouw bij GVV.
Ja.
twee jaar lang F1 en twee jaar lang E1. En ook met het, ja, het hele beleid van onderaan samen met andere trainers opnieuw een beetje opgezet, het doorselecteren.
Ja.
Toen had ik een hele, hele mooie lichting. Dat was inderdaad met Fode Fofana, Romano Postema, Jesper de Bakker, Luciano Valente, die nu bij, ook nog bij Groningen zit. Enorm groot talent, 17 jaar. Zit al bij de onder 21 en heeft ook al met het eerste traint hij al. Heeft hij al getraind. Ja, toen was ik trainer inderdaad. En toen hebben we denk ik alles wel een beetje gewonnen. Nog op de toekomst Ajax verslagen. Dat was fantastisch.
Zo.
En toen is Fode in 2013, was zijn laatste jaar E1. Kon in de Ajax, hij kon in Groningen. Hij kon toen ook al naar PSV. Hij kon naar Manchester en naar Chelsea. Toen heb ik zijn ouders een beetje ondersteund daarin. Dus dat was wel grappig.
Okay.
Is hij naar Barça gegaan. En toen is hij naar La Masia gegaan. Uiteindelijk was natuurlijk het UEFA gebeuren waardoor hij daar weg moest. Ja, want ze hadden met de jeugdspelers gebeuren. Toen is hij terug naar Nederland gekomen naar PSV, waar hij het nu goed doet. Heel veel blessures gehad. Hebben Romano Postema, spits. Kwam als laatste toen maar de lichting bij Groningen in de D1 of D2. En ja, de IJsman noemde ik hem vroeger al, dus als Bergkamp bij ons in het team.
Ja.
Speelt nu, is hij uitgeleend aan Den Bosch. Ik verwacht dat Groningen hem gewoon weer terug gaat halen. Hij scoort nu. Veel. Unieke talenten. Fantastisch om mee te werken destijds, 4 jaar lang. En, maar dat had ook andere jongens. Luciano Valente bijvoorbeeld, die zit nu ook bij Groningen. Ja, fantastisch, weet je wel. Ik bedoel, wat we daarmee hebben meegemaakt en de beker gewonnen, wat ik zei. Noem maar op. En dat was inderdaad een beetje mijn eerste kennismaking met...
Ja.
Ook meer met het professionele wereldje. Want we hebben nog steeds goed contact met veel ouders. Waarin ze me ook advies hadden gevraagd. En toen dacht ik inderdaad altijd van... Nou, dit zou ik later wel willen. Spelers begeleiden. Maar niet op grote schaal. We doen nu ook best heel persoonlijk. En wat heel goed loopt. We hebben nu ook Kellyan van der Kaap. Die zit in Israël.
Ja de nieuwe Virgil van Dijk werd hij genoemd, toch?
Ja, toevallig werd ik gisteren door een club gebeld. En die zei van... Ja, onze scouts vinden echt dat hij... dingen weggeeft van Van Dijk. Zijn attitude op het veld en hoe die loopt en dat soort dingen. Nou, is leuk om te horen. Maar kom op, er moet nog veel gebeuren, wil je dat waarmaken natuurlijk. Mm. Dus we zijn met name met hem elke dag bellen we, mentaal bezig. En begin nog met onze personal trainer toen hij nog in Nederland was. Is enorm gegroeid. En speelt nu, heeft 20 wedstrijden basis gespeeld
in Maccabi
Netanya. En speelt nu voor Europees voetbal. Zat bij Cambuur op de bank, 13 optredens, 3 keer basis. Maar enorm veel talent, 22 jaar. Als hij zich zo doorontwikkelt, zie ik hem echt wel over max 6, 7 jaar, bij wijze van in misschien wel de Premier League spelen.
Ja.
Maar er moet eerst nog veel gebeuren. Je bent er niet zomaar. En dan moet hij elke dag bekeild voor blijven werken. En dan maak ik hem ook van bewust. Dus hij blijft ook super nuchter. Maar dat is gewoon fantastisch, weet je wel, om daar gewoon mee om te gaan en met dat soort jongens mee te werken. Mm-hmm. Daarin zit wel een enorm verschil met het e-sports wereldje, als je kijkt naar spelers. Het is niet voor iedereen hoor, maar je ziet dat de voetballers van ons, Luciano Valente, Agam Miyaki en Kellyan van der Kaap, ja, die zijn gewoon, ja, is niet nadelig voor ons spelers bedoeld, voor de e-sports, maar die zijn gewoon een stuk professioneler. Die slapen goed, hun lichaam is een tempel.
Ja.
Die nemen dingen heel snel aan, op een goede manier, en luisteren er ook echt naar. En die e-sporters, ja, dat moet gewoon wel veel verder professionaliseren, wat dat betreft, vind ik. Daar mm-hmm. zijn we elke dag ook mee bezig. Dat is soms wel een beetje tenen krommend hoor, hoe mensen elkaar misgunnen.
Hoe bedoel je dat dan?
Nou, gewoon onderling, hè, spelers in de wereld. Hoe er nou over elkaar wordt gesproken. Jongens die gewoon 5-6 uur in de nacht naar bed gaan. Maar ook niet, ja, daarin niet luisteren naar een management of weet ik veel wat. En gewoon lekker hun eigen ding doen.
Mm-hmm.
Daar zit echt wel een verschil in met het professioneel voetballen op dit moment.
Ja.
Dus ben je echt nog lang niet op die manier. Absoluut niet. Nee.
Denk je dat het snel gaat veranderen?
Nee, ik denk niet snel. Nee, er is gewoon heel veel voor nodig. Ik bedoel... En er zijn ook best weinig clubs op dit moment in Nederland, hè, die spelers die voor hun uitkomen een goed vooruitzicht kunnen geven. Omdat ze natuurlijk ook nu met COVID en alles heel veel verlies maken, hè, met sponsoren of werk voor wat. Dus ja, voordat COVID kwam waren we echt goed op weg. En daarna is er echt wel nog meer gebeurd, ook op financieel vlak. Waardoor clubs minder snel een speler kunnen binden of een salaris kunnen bieden. En dan maar met een vrijwilligersvergoeding moeten doen. Terwijl de jongens ook gewoon zo 20, 30, 40 uur erin stoppen. Hè, ja. Om iets ervan te maken. En daar gaan echt nog wel jaren overheen. En hopelijk dat het dan een beetje is veranderd. Maar dat moeten we nog zien, hoe dat gaat. Ja. Ben wel benieuwd.
Als je zegt dat de voetbalwereld nog ver voorloopt op de e-sportswereld, in ieder geval qua gunnen en dat soort dingen. Hoe proberen jullie dat zelf te tackelen?
Kijk, wij leren ook elke dag en we doen ook niet alles perfect. En,
nee, dat lijkt
hoe
me
wij het proberen te tackelen is gewoon. We hebben nieuwe teammanager aangenomen. We hebben nieuwe coaches erbij. We hebben nu 2 personal trainers. We hebben een mental coach. En op die manier gewoon die op een goede manier te connecten aan onze spelers.
Ja.
En te helpen en te ontzorgen. Daarom zijn we nu heel erg bezig met jongere talent. Die er gewoon over een paar jaar kunnen staan, zeg maar. Die nemen ook sneller wat aan. Volg je ook wat sneller.
Ja, zeker.
Om daarin gewoon meer te professionaliseren en hun te helpen. Eigenlijk een beetje op die manier te doen. Hè. Ik denk dat een mooi voorbeeld denk ik wel in Nederland is. Ik denk Ajax wel. Met alle respect voor onze andere cliënten en partners.
Ja.
Is dat ze hebben een teammanager, ze hebben een personal trainer. Ze hebben een interne e-sports afdeling. Ze hebben dan bundeld als partij die dan voor hun events en de content voor hun runt, co-runt. Dan praat je over een club als Ajax. Hè? Ik bedoel, Ajax heeft meer social media bereik dan de hele Eredivisie bij elkaar.
Is ook zo, zeker.
En als je dan Feyenoord kijkt, vind ik dat ze er ook heel erg professioneel mee bezig zijn. Maar dat er best wel wat andere clubs zijn die daar nog wel goede stappen in kunnen ondernemen. Ik bedoel, uiteindelijk is het wel zo dat je wel gewoon financiële middelen nodig hebt om een bepaalde professionele omgeving neer te zetten, hè, voor je spelers.
Ja.
Alleen de core business en dat is ook logisch, van een club, is gewoon het eerste team of het opleidingsteam of de academy. Om daar gewoon je geld in te stoppen. Want daar wordt het geld mee verdiend. Hè?
Ja, zeker. Ja, het is ook een manier hoe je denkt als club, hè? Waar je waarde in ziet en uiteindelijk
absoluut,
waar je durft te investeren.
Ja, zeker. Daarentegen is het wel zo dat je steeds meer partijen ziet. Serieuze partijen, hè? Beetje vergelijkbaar met Sony of LG of Lua of wat dan ook. Die ons dan ook benaderen van, wij moeten gewoon nu e-sports instappen. Pringles hadden we laatst een campagne mee.
Okay.
Die wilden echt investeren in gaming. Hè? Die wilden die jeugd aan hun connecten.
Ja.
En daar liggen wel echt heel veel mogelijkheden voor clubs, hoor. Dat als ze hun partnershipsafdeling gewoon bewijs van 10% van hun tijd in de week laten investeren in het binnenhalen van partners voor e-sports. Hè?
Ja.
Dat ze dan op dat moment al bij wijze van gewoon hele mooie casussen kunnen bouwen. En daardoor ook gewoon een hele e-sports afdeling meer kunnen funderen. En financen natuurlijk. En daardoor spelers een andere toekomst kunnen bieden.
Mm-hmm.
En daar liggen wel echt veel kansen op dit moment. Als ik het een beetje zo vanaf een zijkant zie.
Wat waren
die ons dagelijks?
Wat jij zegt, focus je daarop op zeg maar die ontwikkeling ten opzichte van het traditionele voetbal. Waarom is dat? Omdat deze wereld gewoon enorm booming is?
Nou kijk, ik denk het is natuurlijk en-en. Vandaar ook zei van een bewijs van 10% van iedere sales tijd wekelijks. Maar je ziet gewoon op dit moment dat zoveel partijen gewoon iets willen doen in e-sports. Maar ze niet weten hoe ze het willen doen. En het probleem is dan vaak dan ook binnen een club of binnen een partnershipverdeling van een club. Ze ook niet weten hoe ze dan zo'n partij moeten binden. Omdat ze weinig kennis hebben van e-sports. En daar ligt vaak wel een probleem. Mm-hmm. Maar het probleem is er vaak heel veel kansen, vind ik.
Ja.
Om daar gewoon wel serieus dingen in te doen. Hè? Huur dan een agentschap in die wel kennis van heeft. Dat kan ons zijn of Team Gulp of wie dan ook. Die je dan bewijs van wegwijs kan maken van hoe kun je nu partnerships, hoe kun je bepaalde activaties doen. En op die manier die partners dan connecten. En ook exposure geven. Want als je kijkt naar streams van EA, hè? Ja, bleef jullie weer bekeken, toch?
Ja, zeker.
Heb je ook aantal kijkers gezien, toch, op Twitch, denk ik?
Nee, maar...
Oh, oké. Okay. Maar dat kun je heel makkelijk zien. En ook op YouTube. Dat is best veel, hè?
Ja.
En EA geeft ook een platform erin met partijen hun eigen shirt te geven, met hun partners erop te plaatsen en noem maar op. Net zoals jij gewoon een voetbalteam sponsort wat op ESPN komt op dit moment.
Ja.
En daar liggen gewoon voor veel lagere bedragen zoveel kansen.
Ja, je moet nu eigenlijk instappen voordat het echt mainstream is. Zo bedoel je het eigenlijk.
Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Okay. Ja, het is nog lang niet verzadigd.
Nee. Als ik nu kijk, weet je, je hebt best wel Team Gullit. Dan zullen vast nog andere bedrijven zijn. Jullie zijn eigenlijk de grote partij waarop gejaagd wordt, toch?
Ja, ik denk.
Ja, kijk, het is in ieder geval, dat is in de voetbalwereld. Hè, het is makkelijker om er te komen en om er dan te blijven. Dat is altijd een uitspraak in de sportwereld. Hoe ga je dit behouden, zeg maar, deze voorsprong die je nu hebt? Dat je, ook al ben je niet de grootste, een van de grootste partijen bent. Hoe ga je dat weten te behouden? Waar probeer je op te focussen waarin je het verschil maakt?
Nou, ik denk waar wij met name het verschil in maken als organisatie is dat we 24/7 gewoon klaarstaan. En we hebben onze eigen afdeling nog bijvoorbeeld in Shanghai, in Duitsland. En noem maar op. Dus we kunnen klanten op die manier gewoon bedienen. Ook met een global doelstellingen.
Ja.
En Inter heeft bijvoorbeeld en Wolves hebben bijvoorbeeld een enorme doelstellingen ook in Azië. Dus wij produceren ook de content voor Inter in Azië. Door dynamisch te blijven en door je constant gewoon goed te voeden met alle informatie die er men is rondom e-sports en rondom de doelgroep.
Ja.
De mogelijkheden en dat soort zaken. Alleen, het is niet zomaar, weet je wel. Ik bedoel, er zijn nog heel veel e-sports organisaties in Nederland die daarnaast nog een baan moeten hebben, omdat het gewoon niet winstgevend is.
Nee.
Alleen ja, als je puur alleen richt op een team en partnerships eromheen en je bent ervan afhankelijk, ja, dan wordt het best lastig.
Ja.
Nou, wij zijn totaal niet afhankelijk van partnerships, omdat we gewoon 5 business modellen hebben. Wat ik zei, events, we hebben management, we hebben de coaching, we hebben de training, we hebben de content en noem maar op. En dat is denk ik ons voordeel dan op dit moment.
Oké.
En daarin zijn we wel unieker dan.
Maar
dan
je maakt toch wel de keuze ook om gewoon normale voetballers te begeleiden? Hè?
Ja, zeker man. Maar dat heb ik alleen gedaan. Ik wil alleen dingen doen op het moment dat je het goed kan doen.
Ja.
En dat heeft gewoon meer mee te maken dat de interne organisatie staat. En dat gewoon iedereen weet wat ze moeten doen.
Ja.
En we zijn nu met 15 man. Daarna zijn we nog wat internships en eromheen. Dat was ook een reden waar ik zei, 1,5 jaar geleden. Oké, nu kunnen we het doen.
Ja.
En dan kan ik me daar meer op voor. We hebben onze eigen juridische afdeling. Maar ook meer vanuit passie. Voetbal is voor ons geen businessmodel.
Nee.
Het is gewoon een enorme investering nu.
Ja.
We zien wel waar het naartoe gaat. Ik geniet er iedere dag van om met die jochies te sparren. En we zien het wel, weet je. Maar het is ook de luxe die we hadden om het ook gewoon te gaan doen. En vanuit die mogelijkheden is het ook zo dat we ook de mogelijkheid hebben om een sportschool te starten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Of om nu een top-up store te starten waar we digitale giftcards kunnen gaan verkopen. En ze hebben nog andere ideeën. Alleen het komt puur omdat we gewoon, we hebben gewoon meerdere businessmodellen. Dus als bij ons een partner op een gegeven moment niet betaalt, bij wijze van, iemand die op ons jersey wil staan of werk voor wat, waar de vorige Iconics, door corona is het ook anders gelopen, dan is dat voor ons geen probleem. En hebben we alsnog de middelen om wel gewoon door te gaan zoals wij door willen gaan. En ook om onze talenten binnen ons e-sports team op te leiden.
Ja, ja, ja. Iconics was die sponsor van Ajax, toch?
Ja, klopt inderdaad. Ja, dus even allemaal anders gelopen dan dat ze hadden gehoopt.
Oké, maar dat was een belangrijke sponsor bij jullie.
Wat ik zei, we konden het makkelijk zonder hun. Maar de sponsoring wat ze deden was gewoon heel mooi. En dat is het nu niet meer. Ik bedoel, daar hebben we ook niet heel moeilijk in gedaan. Daarom praten we ook met andere partijen.
Ja, ja.
Maar nogmaals, we zijn gelukkig niet afhankelijk van partners. Nee, op dat moment was het mooi.
Wat je zegt, we hebben verschillende businessmodellen. Nou, eentje, dat is een traditionele op het shirt, dat het zichtbaar is. Wat is nou een businessmodel dat je hebt ontwikkeld in de e-sports, waarvan je denkt, dat is eigenlijk best wel creatief en het werkt heel goed?
Ja, ik denk gewoon onze in-house studio, dat wij videoproducties kunnen doen, dat wij content kunnen draaien. En dat is ooit opgezet in 2007 met een oud collega. En dat hebben we echt verder ontwikkeld. Hè, wij draaien per week, ik denk meer dan 20 uur content voor een Ajax, 16 uur voor een Feyenoord.
En wat voor content is dat dan?
Ja, dat is wel eigenlijk alle uitingen die je op de social media kanalen ziet van Feyenoord. Dus als het gaat om hele toffe gifjes, of als het gaat om videootjes, als het gaat om content rondom evenementen of informkaarten, hè, dat is Berghuis. een hat-trick scoort in het weekend, krijgt een speciale FIFA-kaart. Ja. Maken wij in collaboratie met de marketingmanager van Feyenoord. Rob, maken we dan toffe content eromheen. Dus okay. Iedere maandag hebben wij bijvoorbeeld, ik noem het, met West Ham een gesprek. Met mijn contentmanager doet dat samen met een collega.
Ja.
En die zijn dan met z'n drie in gesprek met de contentmanager vanuit West Ham. Maken we een planning. Wordt helemaal doorgenomen. En dan weten we precies voor de hele week wat voor content moet er nu gemaakt worden vanuit ons.
Ja.
Punt. En wat ik zei is, een club heeft toch zijn core business is voetbal.
Ja.
Het is niet e-sports. Nou, we hebben de kennis van content rondom FIFA, rondom Call of Duty, rondom Fortnite, noem maar op. En dat produceren wij dan. Dus dat je echt een soort van media house hebt. Of als we toffe filmpjes moeten maken, bijvoorbeeld ja. voor de Feyenoord Soccer Schools. Even niet e-sports gerelateerd, hebben we best vaak films gemaakt voor hun soccer schools, voor hun academie.
Oké. Okay. Maar dan ben je ermee ook gewoon een productiehuis eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja, okay. Ja. Dat is wel een belangrijk onderdeel van ons, wat gewoon wekelijks, dagelijks gewoon groeit. En als je nou kijkt naar nu, offline events zijn er niet. Dus al onze PlayStations en televisies en Xboxen, die staan gewoon in de storage. En daarom hebben wij een online platform gelanceerd, waarmee we dus online evenementen kunnen organiseren, maar ook voor partners in samenwerking met een andere partner.
Ja.
En dat is dan ook weer een businessmodel uiteindelijk. Ja. Gewoon events organiseren, maar dan wel online.
Wat is uiteindelijk het ultieme?
Het ultieme?
Nou, je bent nu goed lekker bezig. Hey, het gaat goed. Je bent nog steeds wel aan het investeren, maar er komt voor mij ook wel geld binnen. Hey, je kan mensen aannemen, je team groeit. Wat is uiteindelijk het ultieme voor jou?
Het ultieme voor mij is dat we uiteindelijk gewoon op alle disciplines een volledig zelfwerkend team hebben.
Ja.
En zelfsturend. Dat we alles hebben gestandaardiseerd en dat ik gewoon meer bezig kan zijn met puur en alleen op strategisch niveau bundeld uitbreiden. Spelers begeleiden, transfereren, contact met de clubs. Dat zou voor mij persoonlijk het ultieme zijn.
Ja.
En dat als mensen over bundeld praten, zeg ik van, nou gaaf man, die gasten doen gewoon toffe dingen. Weet je? En mijn ultieme doel is niet heel veel geld verdienen. Boeit me geen reet. Ik bedoel, ik weet ook wat het is om helemaal niks te hebben.
Ja.
En dat is niet mijn ultieme doel.
Maar je hebt
doel.
Ook al een keer aan de grond gezeten?
Ja, ik bedoel, mijn leven vroeger was heel anders. Toen ik 12 was ik helaas wees geworden. En met mijn broer en mijn zus. En een leven gekend met heel veel geweld en drugs en dat soort zaken. Mm-hmm. Vanuit mijn moeder vroeger.
Ja.
Dus ja, we hadden niks. Sterker nog, als ik mensen zoals van vroeger zie, denk ik van, oh jezus, is dat Melvin?
Ja,
dat
echt
wel
joh.
Grappig. Ja.
Je bent goed opgedroogd.
Ja, weet je, het is niet het leven waar we zelf voor hadden gekozen vroeger.
Nee.
Het enige wat ik wel kan zeggen is dat ik er trots op ben dat alles, weet je, wat ik nu heb neergezet met mijn team en mijn collega's, dat we dat gewoon aan elkaar te danken hebben. Met een fantastische vrouw waar ik 20 jaar bij ben.
Ja.
Niks cadeau gekregen, om het zo maar te zeggen. Gewoon keihard werken.
Ja.
En vanuit daar ook en vanuit die rugzak, zeg maar, ik kom uit een multiproblem gezin, dat je gewoon daarin juist nu heel erg de urge hebt om jonge talenten te helpen, hè, met iets moois in hun leven.
Ja.
Als het nou voetbal is of e-sports, mm-hmm. misschien gaan we dat ook wel uitbreiden met andere dingen, maar ja. dat vind ik gewoon het gaafste wat er al is. Gewoon werken met de jeugd en,
ja.
En hun gewoon een mooie toekomst bieden, zeg maar.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, je hebt natuurlijk dan een verschrikkelijke periode gehad vroeger. En dat geeft je nu heel veel voordelen, denk ik. Omdat je ook heel veel dingen bij jongeren in bepaalde, ja, je kan de situaties beter inschatten. En je kan ook wel aangeven hoe heftig dingen zijn. Hè?
Absoluut. Ik denk dat wij, ja, hoe zeg je dat? Daarom ook een partij zijn die, als we kijken naar achterstandswijken of noem maar op.
Ja.
En daar omgaan met jeugd tijdens een event. Ik kan me één keer een event herinneren. Dat was in Vlaardingen. En hadden we een event met 80 man. Mm-hmm. En er waren 6 jongere werkers daar. En met alle respect. En er waren jochies van 6, 7, 8 jaar die het woord K gebruiken.
Ja.
Ik heb er echt een hekel aan. Vandaar ook onze campagne met het Kankerfonds voor tegen KK.
Ja.
Er komt binnenkort iets moois, wacht maar even. En, okay. En op een gegeven moment heb ik 4 naar huis gestuurd van de jongeren medewerkers. Ik zei, ja, weet je, het is even beter als jullie hier niet zijn. Want ja, die hadden het totaal niet onder controle. Die wisten echt niet hoe ze met die jongens om moesten gaan en wat ze zeiden. En wij wel. Ja. Er is niks gestolen, niks gebeurd. Nog nooit in 21 jaar events of 20 jaar events.
Okay.
En daar ligt onze kracht, denk ik wel, dat wij ook juist met die doelgroep en de multiculturele doelgroep gewoon heel goed om kunnen gaan. En ook gewoon weten, weet je, ik was vroeger zelf ook een jongen van de straat.
Ja.
En genoeg verkeerde dingen gedaan in mijn leven vroeger.
Ja.
En die dingen die neem je gewoon heel mooi mee in je rugzak. Om er gewoon voor te zorgen dat andere kids of weet ik veel wat, misschien niet tegen die problemen aanlopen. Aan de andere kant, ik bedoel, mijn vrouw zegt wel eens tegen mij, Mel, je bent iemand zijn grootste vriend, maar als je na je grootste vijand.
Ja.
Ja, zo ben ik ook.
Maar he, heb je ook
straat,
al,
zeg maar.
Ja, maar de straat is ook winnen. De straat is ook vechten voor je mensen.
Ja.
Heb je nu ook wel eens een keer... Je bent Mino. Nou, Mino heeft ook de Mino van... Nee, maar de e-sport... Dan heb je ook vijanden als het over gaat over spelers binnenhalen. Je wordt waarschijnlijk genaaid. Dat iemand je woord geeft, ergens anders tekent. Heb je al dit soort dingen meegemaakt, of niet?
Ja, zeker, man. Ja, absoluut.
En hoe los je dat op dan?
Ja, kijk... Ik heb bijvoorbeeld eerder meegemaakt dat een andere organisatie in Nederland, die probeerde, zeg maar, ondanks dat ze wisten waar we binnen zaten en wat we deden. En ja, die probeerden dan een club van ons bijvoorbeeld binnen te halen.
Ja.
Net doen alsof het niet zo was. Nou, dan toen was het wel even klaar voor mij. En toen uiteindelijk daar wel actie in ondernomen, actie-reactie. Om vervolgens... hoe moet je dat zeggen?
Ja, geen idee wat je...
ik was toen echt wel klaar met die partij. Ik bedoel, zo is het wel. En toen heb ik vervolgens... Daar waar we altijd van de speler waren afgebleven, van hun... wel actie ondernomen. En die speler zit nu bij ons.
Oké. Okay.
Eén momentje hoor. Mijn dochter vraagt me eens, heb je een moment?
Ja, tuurlijk.
Mag ik met Noelin en Esmee een leven jachtseizoen doen? Ja, ik vind het goed. Doe je wel je jas aan, schat? Oké, okay. Ja, dat is goed. Ja, is goed. Oké. Okay. Ik zie je zo, ja? Sorry hoor, Nieuw.
Geen probleem.
Kijk, zo ben ik dan ook. Als het moet.
Zeker.
Maar dat is meer van... Ja, kom op, weet je wel. Zeg me dan gewoon. En probeer me dan niet te naaien. En dan moet ik zelf ook soms voor mezelf waken, hoor.
Ja.
Dat ik dan denk van... Laat het ook gewoon lekker, weet je wel.
Ja.
Ik bedoel, niet iedereen hoeft goed over je te denken. En zo zijn mensen helaas in het leven. Dus ja, natuurlijk. Ik denk dat als je dingen goed doet in het leven... Mevrouw zegt alweer, ze kunnen beter over je lullen.
Ja.
Dat ze met je bezig zijn. Dat doe ik blijkbaar goed.
Zeker.
En ja, en wij doen het goed. Dat kunnen we zeggen. En dat blijkt ook uit alles dat wij bepaalde dingen gewoon op een goede manier doen. Aan de andere kant, we leren elke dag.
Mm-hmm.
We hebben ook genoeg fouten gemaakt. Zo ben ik ook wel inderdaad. En het is niet iets wat ik mijn kinderen wil leren. Absoluut niet. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets. Ik bedoel, als mijn dochter ook van school komt. En iemand zit er wel eens voor de grap. Ah, je moet gewoon even een stok pakken, joh. Pak hem maar terug. Wat je eigenlijk niet mag zeggen.
Nee.
Maar dat, ja, ik weet niet, weet je. Ik bedoel, vroeger heel ander leven gehad. En dat was toch wel anders wat dat betreft.
Ja, wie gaat eigenlijk, als je dat nu kan zeggen... de Ronaldo, de Messi worden van e-sport?
Nou, Levi is nu gewoon...
Die is 16, hè?
Die is nu 16. Wordt 17 in mei, okay. Dacht ik, volgens mij. Hij is nu gewoon, weet je, de Messi van e-sports in Nederland.
Ja.
Aan de andere kant, je hebt Chardo Palhama. Die heeft natuurlijk de E-divisie dan weer gewonnen van Levi.
Ja.
Hè? Die is Nederlands kampioen nog steeds. Tot het nieuwe E-divisie seizoen.
Ja.
Dat zijn zoveel toptalenten, joh, Nieuw. Je hebt echt geen idee op dit moment. Het is gewoon...
Zijn we nu leading wereldwijd? Hebben we echt een goede opleiding?
Nou, die opleiding moet veel beter. Maar ik denk qua dat Nederland... Als veel Nederlandse jongens minder gaan zeuren... meer accepteren hoe het nou is, dat het een spel is... en dat er inderdaad ook fouten in horen... dat je dan echt stappen kan gaan maken.
Ja.
Ja. En maar als je kijkt naar talent, je hebt Levi de Weert. Je hebt nu op de Xbox in Nederland echt toptalent. Bij ons dan is Lucas Schulder, die is 17 jaar.
Ja.
Die heeft nu als enige Nederlander heeft hij ooit de E-Premier League gehaald. Dat is de Premier League.
Ja.
Nu zijn wij dan soms wat minder sterk erin om dan gelijk ook het nieuws op te zoeken en dat soort zaken. Moet misschien ook wat vaker dingen claimen, maar die jongen die heeft ook geschiedenis geschreven en die gaat de Premier League spelen. Dus de Premier League en FIFA competitie.
Oké.
Dan hebben we Finn, 15 jaar en die heeft al een aantal cups gewonnen, wat ik zei, hè, die van €800.
Ja.
Die jongen die, en die heeft Levi de Wit ook verslagen. Maar hij is zelf ook door Levi de Wit wel een keer verslagen. Maar die is nog maar 15. Ja. Hij is nu het jongst.
Oké.
Dan hebben we Tala Demirel. Die hebben wij voor...
Je gaat nu niet je hele...
Nee, maar dat is ook... Weet je, maar aan de andere kant... dan heb je ook nog andere jongens van andere organisaties in Nederland. Je hebt nog een Rick Dame. Je hebt heel veel talent heb je op dit moment.
Oké. Okay.
Echt heel veel.
Is er ook een Nederlandse stijl hoe er gespeeld wordt? Want je had vroeger natuurlijk hè, de Hollandse school. Dat is wel heel lang geleden. En dat wij altijd 4-3-3 speelden. Zie je dat nu ook met e-sports? Dat er een bepaalde trend is of zo?
Ja, ze willen het allemaal zo mooi doen. Dat vind ik geweldig aan Levi. En dat vind ik ook mooi dat Team Gullit dat zo met hem heeft besproken. Dat de meeste jongens in Nederland... die willen gewoon, weet je, tiki-taka, lekker dribbelen... en hopen dat het goed komt.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk van jongens, als je gewoon iets meer tijd besteedt aan je balbezit en gewoon klinisch of zakelijk gewoon spelen,
ja,
dan ga je veel meer succes behalen. Het kan niet zijn dat je 3-0 voor staat in de 80ste minuut, dat je maar eigenlijk nog verliest met 4-3.
Nee.
Daar kan ik niet bij als persoon, zeg maar.
Nee.
Helemaal niet met een game als FIFA, want dan heb je misschien nog virtuele tijd, heb je nog 15 minuten.
Ja.
En dat staat gelijk aan echte tijd, 1,5 minuut.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Weet je, dat kan niet als je voor €15.000 speelt.
Nee.
En dat is wel typisch iets Nederlands soms, zeg maar. Waar de Italianen of de
is
Fransen
dat ook echt zo? Je hebt
wat
zo...
meer klootzakjes zijn
goed,
dan
daarin. Dat ook gewoon in e-sport zo is.
Ja, joh. Je hebt geen idee. Ja, echt.
Trouwens, over e-sports gesproken. Jij focust je op FIFA natuurlijk. Maar voor mij, als je kijkt naar hoeveel spelers er wereldwijd... hoeveel geld erin omgaat qua toernooien... is FIFA nog relatief klein, toch?
Zeker weten. Ik las vanochtend een artikel over Schalke. Die hebben hun League of Legends team gezet voor 12 miljoen.
Nee joh. Maar dan kan je Schalke kopen? Of hoe
het League
dat
of
zien?
Legends team van Schalke.
Oké, en dan kan het onder andere naam verder gaan.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Zo heeft Wolves bijvoorbeeld, onze partner, die heeft een ander Rocket League team gekocht.
Ja.
En die strijden nu onder Wolves.
Oké, en dat was vroeger United of zo, zou dat kunnen zijn?
Ja, nee. Dat was een ander team. Ja. Dat was niet fantastisch team, maar gewoon leuk. Maar dat League of Legends team van Schalke, dat is heel goed. En je speelt in een competitie met honderden miljoenen prijzengeld.
Ja.
Dat is wel even andere koek.
Gaat FIFA die kant op, dat het om honderden miljoenen gaat, denk je?
Nee, ik denk dat niet. Okay. Laten we eerlijk zijn, 6 miljoen is al heel veel. Hè,
ja, zeker. Ja, nee ik heb het niet. Dus dan vind ik het heel veel.
Ik bedoel, jongen als Levi de Wit, die kan gewoon wekelijks €800 per dag winnen.
Ja.
Om een toernooitje te spelen. Dat is al heel veel geld, weet je. Dus nee, dat denk ik niet. Absoluut niet. Sowieso niet binnen 5 jaar.
Nee. Maar je denkt wel, als ik je zo hoor, dat wel weet je, e-sporters financieel onafhankelijk zichzelf kunnen spelen.
Ja, wij hebben spelers met een salaris, sommige, van 5k plus in de maand.
Want die geef jij salaris en jij geeft ze salaris en dan pak jij het prijsgeld of zoiets moet ik zien of niet?
Nee, de jongens die hebben gewoon een salaris vanuit de club.
Ja.
Of sommigen zijn freelancer omdat zij meerdere inkomstenbronnen hebben, vanuit YouTube of vanuit Twitch. En dat ze ingehuurd worden voor events of campagnes. Ja. En daaromheen inderdaad als zakenbenemer is, wij pakken nooit een percentage van het salaris, nooit.
Oké. Okay.
Dat doen wij niet en met voetbal is het natuurlijk anders.
Ja.
En wij hebben altijd, en dat kan totaal niet uit, maar een x percentage vanuit prijzengeld.
Ja.
Ik bedoel, het maakt niet uit, dat weet IA ook, dat weten onze klanten ook.
Ja.
Daar zijn we altijd open en eerlijk over. Maar daarentegen hebben wij wel het grootste netwerk met clubs. Waar we Nederlander hebben we naar Inter Milan gebracht, jongen naar Aguero, nou, noem maar op. En dat doen we gewoon op een hele mooie manier. En dan mag ook best wel iets voor terugkrijgen, omdat we er al in investeren.
Ja.
En het voordeel bij ons is, alle spelers krijgen vanuit ons, als ze dat willen, maar niet iedereen vraagt het. Hè, de contentmogelijkheden, als ze een edit willen, een filmpje of graphics op hun kanalen.
Ja, social media.
Juridische onderstelling, als het moet. En natuurlijk kunnen we altijd dingen verbeteren, maar we hebben gewoon wel een team eromheen.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En als ze hier in Groningen zitten, kunnen ze naar onze eigen sportschool toe om te trainen.
Leuk man.
Weet je, en dat doen we dan wereldwijd. We hebben Brazilianen, we hebben Argentijnen, we hebben Colombianen, we hebben Engelsen, noem maar op. Globally. En het grappige is dat wij vragen nooit naar het prijsgeld van de jongens. Sterker nog, volgens mij ben ik aardig wat vergeten de afgelopen jaren. Maar datzelfde grote jongens van ons, die we hadden één jongen die heeft twee seizoenen geleden of anderhalf seizoen geleden, had hij $80,000 gewonnen. Ja. En die hebt al gelijk de volgende HML, waar moet het prijzengeld heen? Okay. Weet je, en dat is leuk, maar uiteindelijk investeren dat weer, zoals we nu met de sportschool hebben gedaan. We hebben dan nu de gaming arena bij ons op kantoor.
Ja.
Investeren in ons eigen e-sports team. En we zijn ook best gul met FIFA-punten. Je weet natuurlijk, FIFA-punten heb je nodig om een team te bouwen in de game.
Ja.
Nou, en daar zijn we ook best wel gul in met ons team. Dat ze allemaal altijd wel een goed team hebben om te competen. Maar als het om salaris gaat, nee. Daar doen wij nooit iets mee. Nee, niet. Dan geef ik er best wel heel veel informatie, maar het boeit me geen reet.
Weet je wat ik heel mooi vind? Ik vind dit is wel meer, een beetje meer een inzicht nu krijgen in hoe gek die wereld is. Ik vind het heel mooi. En ik weet je, jij bent er natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar dat het nu voor het grote publiek steeds duidelijker wordt. Dat vind ik mooi om nu te luisteren naar je. En dan steeds meer inzicht daarin te krijgen.
Kijk, het is ook echt een mooie wereld.
Ja.
Maar het is ook nog steeds best wel een toxic wereld, zeg maar. En toxic is verkeerd praten over mensen. En ik heb mezelf ook wel zo betrapt vroeger, hoor. Dat ik denk van, heb er gewoon even mee, weet je wel. Hou je gewoon lekker met jezelf bezig. Dat doen we nu ook. Het boeit me echt geen reet wat anderen doen.
Maar wij ook, hè. Wij krijgen
het
ook
moet nog
shit,
zo
shit.
Professionaliseren. Ja. Maar dat is ook typisch iets Nederlands, hè. Mensen, het gras is altijd groener dan de overkant.
En weet je, mensen weten ook heel vaak niet hoe dingen precies zitten. Weet je, die zeggen maar wat.
Inderdaad, weet je. En het grappige is, dat voor de keer in de E-divisie. Toen moest een speler van ons, van Feyenoord.
Ja.
Die moest tegen een speler van ons, van Twente. Toen deden wij Twente nog. En dat waren belangrijke punten voor het kampioenschap. En toen ging dus binnen de hele E-divisie ging rond van, oh, dat wij wel eventjes met onze speler, was Emre destijds, hadden verteld van, hey, jij moet verliezen van hem. Maar als er één ding is in mijn leven waar ik een hekel aan heb, is vals spelen.
Ja.
Dat is gewoon, je moet het verdienen, punt. Zeker. En als je niet wint, ben je gewoon niet goed genoeg.
Ja.
En op een gegeven moment, op de dag dus, en mijn oud collega was er ook bij, en hadden ze het ook over zich, ja, oh, die dat was Delano toen, en ja, oh, die zat ook, maar dat was ook niet zo, die zei dat ook niet. Hadden mensen dus binnen de voetbalclubs, hè, die het ook een beetje misgunden, dus ook al in meeting met de hele E-divisie, ze hadden erover gesproken, van, ja, maar bundeld, en die hebben meerdere belangen, maar die zitten bij Twente, en bij Groningen, en bij Feyenoord, en bij Ajax, en noem maar op, hè.
Ja.
Dus die gaan wel eventjes onderling die punten verspelen. En wat denk je dan zelf? Uiteindelijk was het nog grappiger. Emre stond laatste, dacht ik.
Ja.
En Jay Dalhuizen bij Feyenoord, die kon dus eerste worden. De E-divisie winnen. En vervolgens verloor Jay gewoon van Emre. En hebben het kampioenschap voor de E-divisie verspeeld.
Ja.
Daar waar het fantastisch was geweest met Feyenoord. Ja. Weet je wel? En dit zijn dingen, denk van, jongens, jullie hebben totaal geen idee wie wij zijn en hoe wij erover denken.
Nee.
Echt niet. Dus, en de vraag is ook eens, ja, als Feyenoord tegen Ajax speelt, heb je dan ook een voorkeur? Dan zeg ik, nee, want we moeten daar gewoon professioneel zijn. Wij werken en met Ajax en met Feyenoord.
Ja.
We horen ook op strategisch niveau dingen wat ze bij Feyenoord gaan doen, of bij Ajax.
Ja.
En we zouden nooit dingen aan elkaar laten horen. Zo zijn wij niet. Want uiteindelijk hebben we één ding wat ons heilig is, dat is onze naam en onze integriteit.
Is ook zo.
En dat vind ik zo grappig, dat soms hoe mensen daar dan over praten en wat er dan over gezegd wordt, weet je. En denk van, jongens, jullie hebben geen idee. Je hebt echt geen idee. Ik bedoel, op een gegeven moment dat uitkomt, of je doet dat wel, hè, dan heb je echt een probleem, uiteindelijk. En dan wil geen club meer met je samenwerken.
Goeie laatste woorden, denk ik, Melvin. Je hebt geen idee. Toch?
Nee,
en ik hoop dat mensen een beter idee hebben gekregen van wat jij allemaal doet. Ik denk dat dit niet de laatste podcast is die we samen opnemen. Dus Melvin Wolters van Bundeld.
Ik ga er wel knippen, toch?
Nee, denk ik niet. We knippen eigenlijk bijna nooit. Nee.
Okay,
ik denk dat wij nu meer dan 1000 podcasts hebben opgenomen met FC Afkikken. Dat we eigenlijk zelden dingen knippen. Nee.
Mm-hmm.
Nee, want je dochtertje kwam ook binnen. Laten we er ook gewoon lekker in. Wil je heel veel succes wensen voor 2021? Thanks in ieder geval dat je tijd had. En voor alle luisteraars, volgende week weer een nieuwe gast in Podcast met Peetsen. Graag. Tot dan.